Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente Almere.
Easy FM tegen innovatie met Ronald Tervoort. Easy
FM. Welkom en leuk dat je weer luistert of meekijkt naar Tech en Innovatie, de wekelijkse talkshow over ondernemen op het snijvlak van technologie en innovatie. Ik ben Ronald Tervoort en wekelijks heb ik twee gasten uit de regio. Denk aan start-ups, scale-ups tot grotere bedrijven en instellingen. Wat drijft hen? Welke lessen hebben zij als ondernemer geleerd? Hoe proberen ze te innoveren? De impact van technologie erbij? En natuurlijk worden de nodige praktische tips gedeeld. Vandaag te gast in de ICFM-studio in het WTC Media Center Almere. Tony Mol, algemeen directeur van Startblok. Over innoveren in de bouwsector, de pro's en cons van fabrieksmatig gebouwde woningen en de uitdagingen anno 2023. En Karel Loerts, oprichter van Calcio Healthcare. Over het ondersteunen van de zorgprofessional, de meerwaarde van AI en robotisering en de laatste innovatietrends in de zorg. Heren, welkom in de studio.
Dankjewel.
Fijn dat jullie er zijn. Dat wordt, ik roep het wekelijks, een breed palet. De zorg, maar ook de innovatieve bouw. Dat is zeker een actueel punt, Tony, toch of niet?
Volgens mij staat alles in brand als het gaat om huisvesting in Nederland.
Ja, hè? Dus, Oké, nou, daar kunnen we een hele uitzending voor mij apart wel aan wijden. Maar goed, de zorg, dat is niet minder in brand, lijkt mij, toch?
Nee, zeker. Zeker met uitdagingen ook op de arbeidsmarkt staat het stevig onder druk op dit moment.
Ja, nou, gaan we straks zeker even op in. We beginnen het programma altijd even met wat jullie is opgevallen bijgebleven op het gebied van tech-innovatie in de afgelopen periode. Karel, om bij jou te beginnen.
Eigenlijk een heel simpel onderdeel wat me is opgevallen is AI is natuurlijk ook een beetje een term wat steeds wordt gebruikt. Maar in de taal zijn er echt hele mooie ontwikkelingen waarbij vaktaal eigenlijk automatisch wordt omgezet naar simpele taal. En dat vind ik voor de zorg bijvoorbeeld heel erg interessant dat die ontwikkeling nu komt. Zodat ook patiënten het ingewikkelde verslag van de dokter kunnen gaan begrijpen.
Oké, dus een ChatGPT die even Jip en Janneke taal.
Ja, simpel. Ja.
Oké. Gebruik je het veel zelf, ChatGPT?
Nee.
Tony?
Nee, totaal niet.
Oh, dat is echt resolute nee. Ik had laatst mensen die gewoon hele reis hebben geboekt en ze kunnen niet meer zonder. Oké. Ja. Maar goed, dat is inderdaad, maar dat speelt dus wel in jullie business.
Jazeker. Ik denk de informatievoorziening van de arts of de zorgprofessional naar de patiënt, daar is er heel veel te winnen. Dat kost op dit moment heel veel tijd en energie, maar ook gaan er echt dingen fout in dat proces. Hè? Daar is denk ik echt veel te winnen.
Heeft dat ook te maken met de digitalisering eigenlijk? Hè? Want als Tony of ik naar de dokter gaan, hè, je krijgt tegenwoordig steeds meer self-service. Hè? Dan krijg je een bericht terug van de dokter. Dan is het wel fijn dat je niet een of andere Latijns woordenboek erbij moet gaan pakken om te begrijpen wat je hebt.
Ja, het komt door de digitalisering. Maar ik denk dat het ook voor de digitalisering al een issue was. Alleen toen hadden we niet zoveel gegevens en data die we hoefden te interpreteren. Dus wisten we ook heel veel dingen niet die er wel waren. En nu zien we heel veel dingen, kunnen we heel veel dingen weten. Maar moeten we ze wel kunnen begrijpen. Hè? Dus daar zit denk ik echt een grote slag.
Tony, wat is jou opgevallen bijgebleven op het gebied van tech en innovatie in de afgelopen periode?
Ja, als ik de media een beetje volg, dan valt me op, met name in de zaterdagkranten, dat het vaak gaat over de vraag van wat is het nut van technologie? Nou, het is bedoeld om ons als mensen vooruit te helpen, deze wereld mogelijk te redden, hè, van de ondergang. Nee, dat is onzin, maar dat is wel de hoofdvraag die dan gesteld wordt. Een soort ethisch-morele vraag. Zijn wij er voor de technologie of is de technologie er voor ons? En als we die vraag niet meer goed weten te beantwoorden, dan worden mensen heel onrustig. Want er is zoveel data beschikbaar en we kunnen wereldwijd binnen 1 seconde weten wat er speelt in, nou, laten we zeggen, Oekraïne. Je kunt livestream meekijken, maar ook allerlei technologieën zoals ChatGPT. Het wordt zoveel wat mensen tot zich krijgen, dat ze op een gegeven moment ook vermoeid raken van al die innovaties en digitalisering. Je moet keuzes gaan maken. Nou, en ik zie dat zelf bij mijn eigen kinderen. Ja, die zitten op Snapchat of die zitten op TikTok of... Het is ergens heel verslavend en op een gegeven moment merk je ook dat ze er ontzettend moe van raken. En dat merk ik zelf ook wel. Op een gegeven moment is het even klaar en denk ik, nu heb ik gewoon behoefte aan mijn zaterdagkrant. En al die informatiestroom van afgelopen weken en al het nieuws over innovaties. Ik laat het even achter me, want het is zo ontzettend veel. En die beweging die zie ik breder. Ik hoor het vrienden zeggen, maar ik lees er ook veel over.
Ja, dat is een mooie dat je dat opbrengt inderdaad. Hè? Want ja, ik heb ook kids, die zitten ook veel achter diezelfde schermen. Ik zeg altijd, schermen geven geen energie, kosten energie. Hè? Zowel elektrisch als zo, hè? Qua stroom, maar ook voor jezelf. Maar wat je dus zegt is, want we zitten natuurlijk wel een beetje op een, nou, niet een kantelpunt per se, maar AI, techniek, mens, dat spanningsveld wordt wel steeds groter, lijkt me wel. En jij zegt, het wordt simpeler met ChatGPT om iets te interpreteren, maar aan de andere kant, we kunnen steeds meer, Tony.
Ja, en dat is niet per definitie verkeerd. Alleen als we de goede vragen er niet meer bij stellen, of misschien wel mogen stellen, ja, dan moeten we ons ook afvragen wat het nut dan nog is van het feit dat we toegang hebben tot heel veel data en waar die data dan toe leidt. Ons zelfdenkende vermogen, dat hebben we niet voor niks gekregen, denk ik. Dat moet leiden tot goede keuzes. Dus we moeten ook informatie kunnen scheiden. En we moeten ook, nou, neem de eind van het jaar hebben we verkiezingen. Wie bepaalt uiteindelijk welke partij je kiest? Is dat op basis van de hoeveelheid data die voor jou gefilterd wordt en daar komt een profiel uit? Of is dat op basis van je eigen morele overtuigingen, je geloofsovertuigingen of wat dan ook? Daar moeten we zelf over na blijven denken. Dus de waarde en ook de toegevoegde waarde van technologie en van de innovaties die op ons afkomen, ik denk dat we daar heel goed over na moeten denken.
Maar stel je dan ook voor dat er een... hoe ga je dat reguleren? Laat ik het zo zeggen. Reguleren is ook altijd weer niet goed. Ik hoor wat je zegt, maar wat is volgens jou dan een... stel je voor dat je het zou mogen zeggen. Wat is dan een soort van oplossing hiermee? Moet je aan de slag gaan en dan ondertussen paaltjes zetten? Of zeg je van, ja, we moeten naar een soort van grid? Geen idee.
Nou, wat ik wel weet is dat regulering vaak iets anders in de hand werkt. Namelijk een nog sterkere tegenreactie. Dus als je kijkt dat Trump werd op een gegeven moment afgesloten van... wat was het ook?
Twitter.
Nou, wat gebeurt er? Er komt gewoon een nieuw platform op. En de tegenbeweging wordt des te groter. Dus dat hou je niet tegen. Ontwikkelingen hou je ook niet tegen. Alleen met elkaar de vraag stellen van wat is het nut en de noodzaak van iets. Wat draagt het bij aan een betere wereld? Als ik het even vertaal naar mijn eigenlijke dagelijkse praktijk. Ja, dan is er zoveel technologie beschikbaar. Maar van een deel daarvan moeten we gewoon zeggen van ja, het is super interessant. Maar laten we vooral zelf eens even goed nadenken wat er in dit landje nodig is om bepaalde problemen wezenlijk op te lossen. Ja, en dan heb je soms niks aan technologie, maar moet je gewoon elkaar in de ogen kijken en met elkaar zeggen van we hebben een probleem en gaan we het samen oplossen. Ja, en wat is er voor nodig? Nou, vaak een hoop geld, innovaties, vooral in de bouwsector en wilskracht van een aantal mensen die zeggen van we gaan de schouders eronder zetten.
Ja, nou als je het daarover hebt, Tony, dank voor het bruggetje natuurlijk. Zoals ik al zei, je bent algemeen directeur van Startblok. Een bedrijf dat fabrieksmatig duurzame, circulaire en energiezuinige woningen aflevert binnen een week. Dat lijkt me de oplossing voor een aantal problemen die hoog op de agenda staan. Hoe gaat het dan bij jullie nu?
Ja, nou vooropgesteld dat ik heel blij ben dat ik kan zeggen dat het goed gaat. We zijn een scale-up, dus het gaat bij ons ook heel hard qua ontwikkelingen. Zowel op innovaties op het product als op onze dienstverlening. Maar ik zeg er wel bij, het gaat tegelijkertijd ook moeizaam. Je komt, als je innoveert in een sector die heel traditioneel is zoals de bouw, kom je heel veel hordes tegen. En de wil en de intentie om verder te komen binnen die sector is gigantisch groot. Alleen we hebben een aantal maatschappelijke uitdagingen. En die roepen bij ons ook weer uitdagingen op. En ik zal een voorbeeld geven. Het kabinet is gevallen. We hebben allemaal regio-deals gesloten. Iedere regio in Nederland, iedere gemeente heeft een opgave gekregen om x aantal woningen te moeten bouwen. Daar onder die convenanten zet iedereen de handtekening. Dus iedereen heeft ook zin in om dat te gaan doen. Maar ons land, als je het hebt over regulering, is volgeplemd met wetten, normen en regels. Dus ook al ligt er een supergoeie intentie om te gaan bouwen en posities ter beschikking te stellen, soms vergeten we dat er nog wat meer normen gelden dan alleen maar is die grond wel geschikt om te bouwen. En dan blijkt dat er heel veel regels en procedures zijn die als je wil versnellen en opschalen je eigenlijk in de weg gaan staan. Dus aanvankelijk waren ze een drager van een gestructureerde ontwikkeling van ons land. Goede beeldkwaliteit van de woningen in Nederland, goede kwaliteit in zijn algemeenheid bouwkundig. Maar nu merk je dat als je dan gaat innoveren met een nieuw product, een nieuwe woning die nog niet in de markt bestaat, dat je eigenlijk die regels en die normen tegenkomt en ze eigenlijk tegen je gaan werken. En dat betekent in ons geval dat de groei misschien wel een viervoud had kunnen zijn van wat het nu is.
Want even voor de mensen die denken, oké, gaan we het nu hebben over tiny houses die uit de fabriek komen. Kan je even kort schetsen wat jullie afleveren als het uit fabriek komt?
Ja, het is geen tiny house. Het zijn compacte woningen en eensgezinswoningen. Die beide worden in 4 dagen gebouwd in de fabriek of eigenlijk geassembleerd. Dus wij zien onszelf als een soort van logistieke hub waar je al die componenten van een woning bij elkaar brengt. En ons uitgangspunt is we willen dat duurzaam, circulair en zoveel mogelijk energie-neutraal doen. Plus, we willen voorkomen dat er emissies worden uitgestoten. Nou, dat kun je eigenlijk niet voorkomen, tenzij je alles elektrificeert qua transport. Maar bij ons zie je dan dat er houten panelen binnenkomen op dag 1. En halverwege de eerste dag staat er al een casco-woning overeind. Die gaat langs een assemblagelijn. Dus stel je een autofabrikant voor. Je hebt het chassis. Daar komt een motorblok, wordt er aan toegevoegd. Uiteindelijk de banden, de velgen. En de afwerking vindt plaats. Interieur komt erin. Nou, in datzelfde proces moet je onze woningbouw zien. Dus na 4 dagen staat er gewoon een volledig aangeklede woning met een afgesloten gevel. Die wordt teruggekanteld.
Wat betekent dat, terugkantelen?
Terugkantelen is, hij wordt op zijn rug opgebouwd. Dus de compacte woningen zijn rug- en rugwoningen. Daardoor heb je 2 keer zoveel woning op de plek van een eensgezinswoning. En die modules, 3 verdiepingen hoog, 5 meter breed, 4 meter diep. Die modules worden op hun rug teruggekanteld, zodat de vrachtwagen onder zo'n woning kan rijden. Dan wordt die woning opgepakt en 's nachts vervoerd, omdat vanwege die maatvoering mag je overdag niet over de weg. En dat betekent dus dat je in theorie iedere 4 dagen een woning kan afleveren die ook turnkey is. Want de badkamer, keuken, toilet, alle afwerking zit erin. Dus als de nutsvoorzieningen op dat moment op de locatie aanwezig zijn, dan zou je dus ook binnen een dag die woning kunnen bewonen.
En daar zitten ook zonnepanelen op of op de muren. Ja. Echt, jeetje.
Ja, ja.
Maar dat lijkt mij dus dan een no-brainer. Of heb je dan heel veel concurrenten op dit vlak of valt dat mee?
Er is gelukkig heel veel modulaire circulaire woningbouw bijgekomen. Maar wij zijn de enige die een volledige woning, 3 lagen, dus 3 verdiepingen, affabriek, op de locatie aflevert. Ja.
Wauw. Maar goed, dan kom je inderdaad op het punt wat je net zegt. Er is grond beschikbaar en dan vervolgens wil je daar naartoe en dan toch lukt het niet. Want je zou zeggen, ik weet niet hoe jij er tegen kijkt, Kaag, maar dan het is CO2-neutraal. Ja, het wordt gewoon neergezet. Het zijn gewoon een kant-en-klaar product. Hè. Het is niet on the spot nog een keer in elkaar knutselen. Welke box wil je ermee aantikken, zou ik zeggen? Dan ben je klaar, toch?
Ja, ja. Het is, we hebben onszelf verbaasd op enig moment. We hebben TNO als instituut in huis om te monitoren en te onderzoeken wat we doen. En eigenlijk is er geen enkel vinkje wat we niet kunnen zetten. Groen vinkje bedoel ik dan. Dus duurzaamheid, circulariteit, energie neutraal, geen emissies op de bouwplaats meer. Het is niet te geloven, maar je kunt inmiddels praten over een situatie dat een bouwplaats alleen nog maar een plaatsingslocatie is. Er zijn wel wat werkzaamheden, maar in feite staat daar gewoon in een week een blok, een rij huizen. Dat is gewoon mogelijk. Zonder dat je emissies hebt gehad.
Ja, je moet alleen aansluiten op het elektra en op de riolering.
Ja, en daarvoor heb je graafwerkzaamheden nodig. Maar ook dat kan allemaal geëlektrificeerd. Dus als je daar goed naar kijkt, dan kun je energie positief bouwen. Emissie positief zelfs. Want als je naar zo'n woning kijkt, onze woningen zijn van massief hout. En die woning weegt 15,5 ton. Alleen al in het hout zit 14,5 ton CO2 opgeslagen tijdens de groei van die bomen. Dus daarmee heb je dus al een stukje van je CO2-emissies afgevangen. Geneutraliseerd. Ja. Dus je bent eigenlijk ontzettend gezond aan het bouwen. Plus je hebt uiteindelijk ook een woning, een natuurproduct, vol met biobased materialen, die dus eigenlijk ook voor jou, en dat is een brugje mooi naar Karel natuurlijk, die jouw gezondheid ook stimuleert. En dat zijn de toegevoegde waardes van deze bouwmethodieken.
Hey, hoe duur is zo'n woning? Want je hebt een aantal soorten, zag ik online. Hè? Gezinswoning, maar ook 1 en 2 personen. Maar waar moeten we ongeveer aan denken?
In Nederland varieert het van de grondpositie waar die woning komt. Maar wij leveren zo'n woning tussen de 1 en de 2 ton. 2 ton voor een eensgezinswoning. En iets meer dan 1 ton voor een compacte gezinswoning of een 1-2 persoons woning.
Hey, en als zo'n huis dan af is, hè, want vandaag de dag willen we natuurlijk alles meten. Of je kunt met de app je fornuis aanzetten. Ik noem maar wat. Zit het dan? Ja, want het is kant en klaar. Hè, voor een eigen huis, dan kan je nog een keer zeggen, de badkamer moet naar links of whatever. Hier is het natuurlijk bepaald. Tenminste, neem ik aan. Hè, dat is echt allemaal. Je kan niet zeggen, de badkamer moet even een meter opschuiven. Dat is gewoon, je hebt gewoon een grid en dat koop je. Punt.
Ja,
toch?
Ja.
Maar zit er dan ook heel veel technologie in zo'n huis waarvan je zegt van daar kunnen we dingen meten? Hè, want je hebt natuurlijk zonnepanelen erop liggen. Of zit dat er ook al in?
Ja. Ja, het is eigenlijk een heel geïntegreerd systeem. Voor ons kwam de vraag op een gegeven moment op van, gaat dat een systeem worden wat de bewoner dient? Of moeten we er nog heel erg over nadenken als straks als bewoner hoe we zo'n systeem willen laten functioneren? Nou, het dak is eigenlijk 1 geïntegreerde zonnecel. Nou, daar is veel over te doen, maar het is brandveilig in extreme mate. Maar die panelen die voorzien die woning van meer dan dat er nodig is om 2 personen, voor 2 personen om daarin te leven. Dus het gasloos bouwen is natuurlijk al een paar jaar aan de gang. Deze woningen zijn alleen maar op het net aangesloten. Dus wat we nu zien is dat onze woningen ook al aan het terugleveren zijn. Dus ook al worden ze intensief bewoond, doucht. Je douchewater wordt overigens elektrisch verwarmd ook. Maar ook al zouden mensen 2 keer per dag douchen, ook al koken ze elektrisch, ook al zetten ze alle apparatuur aan, dan nog zie je dat ze gemiddeld genomen dat ze een positief resultaat hebben in de opbrengst. Alleen, de rekenmethodieken in Nederland die bepalen of zo'n huis energie neutraal is, die zijn nog geënt op traditionele bouw. Waardoor uit de eigen berekeningen blijkt, die woningen zijn 0 op de meter. Kortom, het zou je qua energieverbruik niks moeten kosten. Maar als je de traditionele meetdata erbij pakt, dan kent men een houten woning niet, die overigens in de verschijningsvorm helemaal niet van hout eruit hoeft te zien. Maar dan komen de gegevens uit die helemaal niet stroken met wat de praktijk uitwijst.
Dus je loopt zover voor de troepen uit dat soort zaken ook weer tegen je gaan werken?
Ja, dus als je het hebt over tech en innovatie, in Nederland weten we onwijs veel. Tot in de medische wetenschap kunnen we nou allerlei innovaties toepassen en mensen genezen. Alleen als het gaat om het oudste bouwproduct in de historie, dan weten we soms van dingen nog niet.
Ja. Had je hier wel eens van gehoord, Karel, van dit soort bouw?
Nou ja, ik ken wel de modulaire bouw en de fabrieksbouw. Maar ik ben wel onder indruk van wat jullie hebben staan. Maar ik vraag me wel af, hoe zit het eigenlijk met... Nou, niet zozeer secteafschrijving, maar wel die circulariteit aan het einde van de levenscyclus. Dat is ook mijn grote worsteling met bijvoorbeeld elektrische auto's, hoe duurzaam dat is. Dat uiteindelijk moet het ergens naar de sloop of moet het weer hergebruikt worden. Hoe hebben jullie gekeken naar die hele levenscyclus die misschien wel een mensenleven overstijgt?
Ja, we hebben toen we het concept 5 jaar geleden op papier probeerden uit te tekenen, waren we misschien ook nog wel redelijk opportunistisch. We wilden gewoon een slim product. Waarbij we helemaal nog niet als leidraad die circulariteit hadden. Nou, mooi bekentenis voor op de radio natuurlijk. Maar omdat je aan het innoveren bent, kom je dingen tegen die je zegt, nee, dat is eigenlijk een mooie bijkomstigheid. Nou, wat wij op een gegeven moment zagen is van, als we niet inzetten op een hele hoge kwaliteitsstandaard, dan zul je altijd de traditionele beweging tegen je krijgen die zegt van, ja, maar joh, dat is een B-product. Wij hebben gezegd, het leidend moet zijn het bouwbesluit. Dus de vigerende regelgeving voor de bouw in Nederland. Daar moet die minimaal aan voldoen. Ja. Tegelijkertijd willen we een zeer hoge mate van circulariteit. En gaandeweg ontdekten we ook dat met de manier waarop wij die woning construeren, dat die ook heel goed uit elkaar te halen is. Maar constructief is die ook zo sterk dat die zelfs voor het bevingsgebied in Groningen geschikt is. Dat hebben we laten testen. Maar nou komen we erachter, dan is die woning ruim 75 jaar, kan die mee zoals die nu op papier staat. Maar wil je dat? In Nederland wordt nooit vastgoed afgeschreven, tenzij dat het echt niet meer verduurzaamd kan worden. Dan slopen we dat en zetten we iets nieuws neer. Dus we hebben ook gezegd dat op het moment dat we die woningen gaan verbeteren, dan moet het ook zo zijn dat ze aan het einde van hun levensduur, stel dat ze dan gesloopt worden, dat ze ook remontabel zijn, dat ze uit elkaar kunnen. En dat we van iedere component weten wat de circulariteitspercentage is, maar ook in welke mate ze dan circulair zijn en opnieuw toegepast kunnen worden. Dus misschien kan het wel zo zijn dat die woning straks meer waard is in alle losse componenten na zijn levensduur dan in de samenstelling als woning.
Hey, maar dan als je zegt van oké, dit alles gezegd hebbende, waar zijn jullie dan nu actief? Want dan denk ik, ja, er is overal nattigheid, er is overal regels. Je zit hier niet omdat je geen woningen verkocht hebt.
Nee.
Dus hoe staat het er dan voor? Waar bouw jij dan nu? Of waar lever je ze af, moet ik dan zeggen? Of zeg je nog, het is bouwen? Dat is een beetje gevaarlijk.
Ja, assembleren.
Oh ja, assembleren. Maar waar doe je dat nu dan?
De woningcorporaties, dat is onze hoofddoelgroep. En de ontwikkelaars met visie. Die ook zien dat de waarde van vastgoed gaat transformeren eigenlijk naar een soort meerwaarde van circulariteit, duurzaamheid, energie-neutraal bouwen, dat soort zaken. Dus die ook zien dat hun investering echt wel gaat lonen. Alleen in de traditionele rekenmodellen is dat heel lastig. Nou, een woningcorporatie kan gelukkig met een span rekenen van 40 tot 50 jaar. Dus die kijken al heel anders naar hun bezit. Veel meer vanuit een soort duurzaamheidsgedachte. Het familiebedrijf, zeg maar, die altijd op continuïteit gericht is. Nou, en gelukkig wil die doelgroep van woningcorporaties wil ook vooruit. Want die hebben een aantal jaren stilgestaan door de verhuurdersheffing. Die hebben gelukkig erdoor wat reserves opgebouwd. Dus die kunnen ook snel. En dan zie je dat het ook bij ons snel gaat. Want het is een half jaar heel rustig geweest met contracten sluiten. Soms is het ook echt al dat we aan het produceren zijn voor een project dat we verwachten dat er aankomt. Die handtekening zit dan tegen het tekenmoment aan. Wij gaan al produceren omdat we weten, nou, het gaat wel lukken, die vergunning komt er ook. Maar dan ben je soms al aan het produceren voor eigen risico. Want die klant heeft aangegeven dat hij het ook absoluut wil, maar die zit met de regelgeving. Nou, en op enig moment dan valt die handtekening. Ja, en zo kan je een half jaar lang eigenlijk bijna niks schrijven. En zitten we nu in een maand dat we meer dan 200 woningen op papier hebben gezet. Ja, dat is eigenlijk fantastisch. Zo wil je wel op vakantie gaan.
Ja, gun ik je van harte. Ja. Hey, maar als je dan kijkt, want dan heb je het over Nederland. Maar dan denk ik, ja god, je kunt ook naar Duitsland of België. Ja. Is dat dan weer ingewikkelder?
Wet en regelgeving in Duitsland is anders. Gelukkig ook een hele strenge wet en regelgeving. Met een andere verantwoordelijkheidspositie voor een architect en voor een aannemer. Nou, in juridische zin zijn wij ook aannemer. Wat we eigenlijk niet wilden zijn, we willen producent zijn. We willen gewoon zoveel mogelijk woningen produceren en laat die corporatie maar zorgen voor de grond, voor de ontwikkeling, voor alles wat daar nodig is. Maar Duitsland of Verenigd Koninkrijk is voor ons eigenlijk geen markt. Want de berichtgeving van de afgelopen weken was voor ons heel positief. Er is een oneindige noodzaak aan nieuwbouwwoningen voor kleine gezinnen en voor kleine huishoudens in Nederland. Nou, die vraag, nou, misschien hebben jullie het wel gelezen, maar we hebben vorig jaar statistisch gezien weer veel te weinig gebouwd. Dus we zijn al nog niet eens bijgetrokken met wat we in 10 jaar tijd te weinig hebben gebouwd. En dan moeten we nog gaan versnellen ook. Dus ik zie in potentie voor onze doelgroep, 70% van de woningnood bestaat uit enkele gezinnen, of eigenlijk 1-persoonshuishoudens of 1-2-persoonshuishoudens. En dat maakt dat wij gewoon een oneindige potentie hebben. Dus ik zoek het voorlopig echt nog niet in het buitenland.
Nee, en maar goed, uiteindelijk is die potentie is mega groot. Maar je zit wel met de dynamiek waar we momenteel in zitten. En dan een kabinet wat gevallen is. Dat maakt het wellicht ook niet heel erg aantrekkelijker om... ook al willen de familiebedrijven, die moeten ook nadenken over... wat gaan we doen?
Ja, maar je ziet dat de corporaties of ontwikkelaars ook niet meer wachten op de politiek.
Oh ja.
We weten nu wel ongeveer waar het heen gaat. En er is voldoende geld in de markt nog steeds om door te gaan met bouwen en ontwikkelen.
Oké. Hey, want jij zei net eerder al, samen met TNO heb je dit ontwikkeld. Het lijkt me niet echt een heel goedkoop proces om even iets van scratch, wat jullie gedaan hebben, dit te gaan doen. Hoe ga je dat dan uiteindelijk funden?
Ja, dat is een hele goeie. TNO is dit jaar ingestapt. Dus eigenlijk de eerste 3 jaar hebben we zelf moeten overbruggen. En dat is eerst uit eigen middelen gebeurd. En op enig moment zagen we zitten hier in Flevoland, hè, zagen we dat een aantal betrokken, loyale ondernemers uit de regio, die hadden zoiets van, ja, dit is zo gaaf. Wij hebben ons geld op de traditionele manier verdiend, of in de agrobusiness, of in de food, of technologie. Maar nu zien we iets ontstaan wat eigenlijk ons ook begint te raken. Want onze kinderen vinden geen huisvesting. Niet als student, maar ook niet als afgestudeerde die straks een goed betaalde baan hebben. En die zeiden op enig moment, weet je wat? Wij gaan jullie helpen met een stukje funding. Want de volfinanciering van zo'n project is ontzettend lastig. Bankair kan dat niet. Dus waar moet je dan zoeken? Een project kost al gauw tussen de 2 en de 7,5 miljoen. Afhankelijk van 20 tot 50 woningen. Nou, waar haal je dat geld vandaan? Als scale-up, als start-up scale-up heb je dat niet. Want je gaat zoveel op de R&D kant zitten. Je ontwikkelt zoveel. 5 man is daar de eerste 3 jaar fulltime mee bezig geweest. En dan heb je nog geen eens een product.
Ja, en dan zit je ook nog eens een keer, hè, als je bij de bank zit, die zeggen dan, oh ja, wacht eens even, woningen. Wacht, jouw categorie, die kennen we nog niet. Hè? Want dat heb je waarschijnlijk ook weer. Dat is all right. Nou, te gek eigenlijk. Maar wat is dan voor dit jaar nog, voor het komend half jaar, je grootste uitdaging als je portfolio redelijk gevuld is, zal ik maar zeggen? Wat is dan?
Nou,
ga je naar Den Haag, lobbyen.
Nou, dat doen we al. Dat doen we ook al 3 jaar. Dus de polderboertjes, die komen regelmatig bij Binnenlandse Zaken. En Hugo de Jong kent ons ook. Daar hebben wij nu niet zo heel veel meer aan dat Hugo ons kent. Maar onze grootste uitdaging zit hem aan de technologische kant, digitalisering. Wij willen weten wat we eigenlijk aan het doen zijn. We hebben een slim proces ontwikkeld. We hebben het een en ander gekopieerd uit de auto-industrie. Alleen we hebben ontzettend veel data, hebben we nog niet. Dus we weten heel veel over ons eigen proces nog niet. En we weten heel veel nog niet over het product zelf. Omdat die kennis in Nederland eigenlijk, of het is verloren gegaan nadat Amsterdam van hout weer in steen is gebouwd. En de rest van Nederland daarna ook. Dus we weten heel veel niet. Maar gelukkig heeft TNO gezegd, wij willen de innovaties in de houtbouw en de technologische ontwikkelingen die daaraan gekoppeld zijn, die willen wij nieuw leven inblazen. En we willen daar ook weer wetenschappelijke data van maken, zodat we die bouwsector kunnen helpen innoveren.
Wauw, dat klinkt, hè, dat is een mooie positieve noot vlak voor de zomerbreak.
Ja, we zijn met de goede dingen bezig naar mijn idee.
Ja, tof. Hey Karel, even ook een sprongetje dan naar de zorgsector, waar digitalisering al wat langer bezig is, zal ik maar zeggen. Ja. Jij bent een van de mensen achter Calcio Healthcare. Je bent oprichter natuurlijk en directeur daar. Waar hebben we het dan over qua healthcare en in jullie geval? Want ik moest meteen denken aan allerlei zorg en het distribueren daarvan en het plannen. Maar jullie zitten veel meer hoger in het segment, zeg maar. Echt bij de artsen en de medici, volgens mij.
Nou, hoger in het segment, dat vind ik al een lastige betiteling. Maar wij zijn wel specialist in het tactisch-operationele organisatie van zorg. Dus wij helpen ziekenhuizen, zorgorganisaties bij hun uitdagingen in de dagelijkse zin om bijvoorbeeld de capaciteit goed in te zetten. Om een team goed te leiden met verpleegkundigen, met artsen. Met eigenlijk alles wat binnen een zorgorganisatie dagelijks werkt aan goede zorg. En wij werken ook aan projecten waarin een zorgorganisatie zegt, wij moeten hier mee in innovatie, in technologie, ontwikkeling of nieuwe werkvormen. En dan helpen wij die organisaties met het ook echt daadwerkelijk implementeren. Dus wij zitten echt aan de tactische operationele kant.
Ja, want jullie hebben dan, hoeveel mensen heb je eigenlijk die een soort van...
We zijn met een team van 21 consultants, interim managers, die dagelijks werkt aan de projecten.
Oké, want dan heb je dus eigenlijk over de menskant. Hè? Jullie leveren gewoon handjes, zal ik maar zeggen, hè? Vooraan de operatietafel, noem ik het maar eventjes. Mag ik dat zo stellen? Nee. Mag ik me niet stellen? Nee.
Nee, wij zijn juist niet bezig met het werk van de zorgprofessional. Dus wij faciliteren de zorgprofessional. En wij helpen de zorgprofessional om ook die processen, de samenwerking, maar ook de inzet van medische techniek, zorg-ICT en hoe ze de faciliteit moeten benutten goed organiseren.
Eigenlijk de olie in de machine. Zorgen dat die goed gaat.
Ja. Ja,
ik heb wel gezegd. Ja. Hey, maar want wat je net zegt eventjes, hè, want in de zorg, daar heb je natuurlijk vandaag de dag ook steeds vaker dat er ook weer handjes tekort komen. Dus dan kun je wel proberen die olie te laten lopen, maar goed, te weinig handjes. Ja. Als je het dan hebt over wat je net zegt over digitalisering, dan heb je de workflow, maar goed, hè, dat is dan één ding. Is het dan ook zo dat daar steeds meer AI, hè, met, of robotisering, dat soort dingen ook in opkomst zijn? Of zeg je van nou, dat is nog een beetje verder weg?
Nee, dat is echt aan top of mind. Eigenlijk denk ik van elke ziekenhuisbestuurder of manager, maar ook de zorgprofessionals die daar dagelijks mee bezig zijn. Het is nog wel heel versnipperd. Hè? Dus je ziet echt hele goede oplossingen op hele kleine onderdelen, functionele onderdelen. En het staat echt nog in de kinderschoen als het gaat om waar we het echt goed voor kunnen benutten. En in mijn optiek is AI is leuk in losse functionaliteit op dit moment. Maar het gaat echt impact hebben als het ook integraal wordt toegepast. Hè? Dus ook als die integratie van data zowel in het primaire proces als in secundaire processen, ondersteunende processen samenkomen. En dat uiteindelijk vertaalt in een goede informatievoorziening en een goede proces voor de patiënt.
Maar heb jij nou, want Tony heeft het erover dat er heel veel data zou kunnen komen uit zijn tak van sport, hè, waar zit. Bij jullie is dat volgens mij al heel veel aanwezig. Ja. Maar goed, dan moet je het aggregeren, moet je het interpreteren, noem maar op. Is dat dan ook wat jullie mensen doen? Dat ook, hè, want het ligt daar vaak maar in een computer ergens, zal ik maar zeggen.
Ja. Nou ja, wij bouwen geen systemen, wij ontwikkelen niet. Maar wat wij doen is zorgen dat alles goed in balans is tussen de mensen die het moeten gebruiken, de inrichting, hè, wat is de impact op een proces als je dergelijke technologie toepast. En ook hoe ga je die technologie ook inbedden in jouw organisatie of vaak ook organisatieoverstijgend.
Maar dat is toch best vaak ook nog lastig. Ik had laatst iemand voor me ook hier in het programma en die zei van ja goed, een MRI-scanner die loopt nog op Windows 7. Ja, goed, die wordt niet eens meer geserviced door Microsoft. Maar als je dan dat soort dingen tegenkomt, hè, jullie bouwen dat niet, maar je moet dat wel aan elkaar knopen. Ja. En zo zijn er heel veel systemen, hoe goed bedoeld ook. Ja. Dat lijkt me een heel lastige opgave voor jullie mensen überhaupt. Hè? Want de techniek schrijft voort, wat Tony net zegt al, hè, we hebben het spanningsveld. Hoe zorg je dat jullie mensen daar dan echt wel grip op hebben? Voordat je los bent in de spaghetti in de ICT-kast?
Ja, nou, wij zijn 100% zorggericht. Dus alle mensen die bij ons werken, die hebben ook een achtergrond in de zorg. Die hebben een opleiding, een achtergrond in biomedische wetenschap, gezondheidswetenschappen of ervaring als verpleegkundige en hebben later een bedrijfskunde gedaan. Dus wij zijn 100% zorgprofiel. En dat maakt ook dat we toch wel de finesse weten, maar ook echt weten wat de zorgprofessional meemaakt. En uiteindelijk doe je het voor de patiënt. Maar wij zitten niet met de patiënt aan tafel. Het beste wat wij kunnen doen is die zorgprofessional zorgen dat die goede werkomgeving heeft. Dat alles goed geregeld is daaromheen. Zodat hij ook echt zijn of haar professie goed kan uitvoeren.
Net had Tony het even over automotive. Hè, en een straat waar alles in elkaar gezet wordt door grotendeels robots. Hè. Toyota is er natuurlijk een goed voorbeeld van. Maar in de zorg, zie je dat soort dingen dan ook gebeuren? Dat je zegt, want je hebt nu wel van die zorgrobotjes, maar dat is meer voor de eenzaamheid niet te doen. Maar aan tafel, als Tony of ik onder het mes moeten, dan staat er nog niet een of andere arm te snijden.
Jazeker.
Jawel?
Ja, zeker. Ja, de robot is absoluut zeer actief.
Maar is dat overal al? Of is dat gewoon incidenteel? Of overal? Maar is dat echt
geregeld? Op hele specifieke ingrepen wordt het dan ingezet. Maar het is volop aanwezig ook in Nederlandse ziekenhuizen.
Wauw.
Op dit moment. Ja. Maar ook als je kijkt naar werkvormen en als je denkt van hè, die straat, nou is het altijd heel lastig om te zeggen van je maakt er een heel strak proces van, want elk individu heeft ook echt zijn eigen profiel, hè? Dus wij zijn niet exact, dus we zijn organisch om het maar zo te zeggen. Als je kijkt naar werkvormen bijvoorbeeld, zie je nu intredes dat bijvoorbeeld in de imaging, waar wij ook veel in zitten, de medische beeldvormende technieken. Ja, dan is het toch druk op die arbeidsmarkt als het gaat om het goed, het bedienen van de MRI's bijvoorbeeld of de CT-scanners. En daar is een tekort, maar het aantal patiënten en het aantal aangevraagd onderzoek groeit. Het mag niet groeien volgens de regelgeving, maar het groeit. Daar kunnen we niet tegenhouden. En wat je dan ziet, is dat er twee ontwikkelingen zijn. De fabrikanten van deze apparatuur zijn ongelooflijk aan het ontwikkelen als het gaat om makkelijk goed te bedienen apparatuur, ook met behulp van AI onder andere. En wat voor werkvormen krijg je? Dat je dus ook met minder mensen die diagnostiek kunt uitvoeren. En in de dan zie je bijvoorbeeld ook echt een trend in bijvoorbeeld de spoedeisende hulp. Nou, voorheen, of eigenlijk in heel veel praktijken is het nog zo dat als jij een fractuur hebt, een foto wordt gemaakt, dan heb je een spoedarts, dan heb je ook een radioloog die de foto moet beoordelen. Dat is echt een heel proces met wat ook veel tijd kost.
Dat is ook een treintje.
Is ook een treintje. En daar zie je dus met AI dat dus de spoedarts in die eerste diagnose met behulp van AI eigenlijk al een hele goede uitslag krijgt. Waardoor je in één keer een veel sneller proces op dat stuk krijgt. En ook kwalitatief hoogstaand. En dat zijn wel dingen die impact hebben. Alleen nog heel erg gefragmenteerd op hele specifieke onderdelen van het proces.
Als je dan hebt over innovatie, hè, dan heb je, je hebt wat je zegt over foto's interpreteren, maar je hebt, kan ik me ook voorstellen, 3D-printers, die heb je al gewoon voor allerlei boutjes in de vliegtuigindustrie tot thuis. Hoe staat het daarmee in de ziekenhuissector?
Nou, dat is de 3D wordt, 3D-printing wordt echt al behoorlijk ingezet in voor implantaten. Vooral in de kaakchirurgie is dat heel erg goed zichtbaar. Zowel nog echt kunststof.
Ja, ik wou net zeggen, is dat dan kunststof? Is dat dan een soort celding?
Nee, dat is echt kunststof. Maar waar je wel ziet echt wat echt opkomend is, waar wij ook bij betrokken zijn, is de generatieve geneeskundige hoek. En daar zie je bijvoorbeeld in de bioprinting, het printen van microweefsel van eigen cellen. Ja, dat is echt, dat staat best nog aan de basis. Maar vanuit de wetenschap al best een aantal decennia wordt daaraan gewerkt. Begint dat richting toepassing te komen. En als ik zeg, begint richting toepassing te komen, dan is het niet zo van, we doen een bouwtekening en volgend jaar hebben we het eerste product. Dan heb ik het over 10, 20, 30 jaar dat het misschien wel gaat gebeuren.
Ja, en als ik je mag vragen, ja. Karel. Je ziet heel veel technologische innovaties en ik hoor vooral heel veel mooie positieve voorbeelden. Het helpt mensen verder, het helpt de zorgsector verder. Het zorgt ervoor dat het gebrek aan handen wordt opgelost. Maar je staat heel erg aan de voorkant van die processen, want je bent de brug eigenlijk naar die zorgverlener toe. Ja. Kom je nou ook wel eens ontwikkelingen tegen waarvan je zegt van ja, daar zou ik vanuit bijvoorbeeld ethisch perspectief, heb ik daar mijn vraagtekens bij of dat ook A, of het gaat werken en B, of het dan ook uiteindelijk het doel dient wat we zoeken met elkaar?
Ja, dat is een vraag die je altijd moet stellen. En dus ook bij de simpele innovaties rondom procesoptimalisatie moet je elke keer, ethisch is wel gelijk weer het volgende stuk, maar moet je wel nadenken wat is de zin en de nut hiervan. En als wij bijvoorbeeld een diagnostisch proces heel erg optimaliseren, als het gaat bijvoorbeeld om de beeldvorming, dan kom je al heel gauw dat het ook heel makkelijk is om iedereen door het proces heen te halen, omdat het toch kan. Ja, dan daar heb ik wel moeite mee. Omdat je dan op zoek bent met dingen die er misschien wel zijn, maar waar je helemaal in je hele leven geen last van gaat krijgen. En dan krijg je echt onzinnige zorg. Dus dat stuk in innovatie, dat moeten we continu toetsen. Dat moeten we continu meenemen. Want uiteindelijk zie je ook dat overal waar je lean toepast, in een dienstverlenend proces, gaat het zich automatisch vullen met een nieuwe vraag. En dat is zinloos. En dan ga je eigenlijk gewoon de oplossing die je biedt, zorgen dat je echt het probleem eigenlijk doortrekt. Alleen even een stukje lucht krijgt.
Ja, mooi verwoord. Ja. Maar als je het dan hebt inderdaad, wat het net aan het begin zegt Tony, over de zaterdageditie. Is wel mooi dat je altijd de zaterdageditie noemt dan. Dus door de week staat er niets van in de krant wat jou
geen tijd
zeer boeit. Of je leest hem niet door de week. Dat is
het. Nee, door de week is het oppervlakkig en vaak negatief nieuws. Hè?
Ja, maar het is toch grappig dat je zegt, in het weekend is die gewoon beter, meer relevanter. Maar goed, je had het in ieder geval over die digitalisering. Jij had het net even over de mens. Ja. Maar uiteindelijk, wordt ook vaak gezegd, de mens is uiteindelijk de beperkende factor. En dan kijk ik even naar jou, Karel, qua zorg. Dan denk ik, we kunnen van alles. En jullie mensen regelen van alles. Maar wat is dan de grootste drempel die ze over moeten? Is dat dan ook de mens die zich niet snel aanpast of die allerlei uitwegen zoekt waardoor het toch moeilijker wordt? Of is het techniek? Wat is het dan? Grootste hobbel?
Nou ja, je hebt te maken met weerstand. Weerstand in dat mensen het moeilijk vinden. Maar dat gaat ook vaak over, kun jij als individu, als er iets op jou afkomt, ook over het gevolg heen kijken? En kun je ook voelen en begrijpen waarom je een bepaalde activiteit anders moet doen? En dat wordt steeds ingewikkelder, omdat er steeds meer prikkels zijn en informatie is vanuit allerlei verschillende hoeken. Waardoor het voor de mens veel moeilijker wordt om uiteindelijk die besluitvorming te nemen. Wil ik mee in deze verandering? Of wil ik mee in dit? Nou, en dan is ook, want je vroeg ook net, gebruik je ChatGPT? Dat gebruik ik niet omdat ik gewoon denk, ik ga dat even bekijken. Als ik daarin duik, dan voor je het weet zit ik er middenin zonder enige functionele toepassing. En daar heb ik zelf niet zoveel aan. Maar niet iedereen kan die keuzes maken en wordt overvallen door die verandering.
Vind je dat wij in Nederland, hè, want ik hoor Tony op zijn gebied, jij op jouw gebied, er wordt veel geïnnoveerd. Er zijn ook heel veel regels. Maar vind je dat we in Nederland voorop lopen?
Nou, we hebben echt, als het gaat om de zorg, echt een heel sterk ontwikkeld landschap van zorg. Maar we hebben ook echt wat problemen. En dat gaat met name over de samenwerking en de integratie, die nu wel wordt gestimuleerd door regelgeving en wetgeving. maar wat ook best wel de technologie tegenhoudt. En dat is zonde.
Want het zijn allemaal eilandjes, zeg je.
Ja, het zijn veel eilandjes. De echte integratie, de uitwisseling van bijvoorbeeld medische beeldvorming hebben we nog maar recent een beetje voor elkaar. Maar ook echt heel erg slecht niveau in mijn optiek. Niet zozeer voor de uitwisseling voor de zorgprofessionals, maar wel richting wat je als patiënt met je informatie kan doen, bijvoorbeeld. Nou, in de kwalitatieve data, dus de data van de EPD's, is het echt bedroevend gesteld in mijn optiek. Ja. En dat gaat ten koste van heel veel geld. En ook echt de gezondheid van mensen.
En jullie zitten over het hele land, neem ik aan. Door het hele land heen. Ja, ja. Want dan heb je al, als je overal zit, krijg je een goed beeld van hoe het loopt en ruilt en zeilt.
Ja.
Dan kan ik me voorstellen dat je toch ook een beetje in de voorhoede zit, net zoals Tony. Maar dan in de zorg. Ga je dan ook richting Den Haag of belangengroepen ook daar een beetje lopen pushen?
Nee, wij zitten echt op het tactisch operationele werkveld. Dus wij hebben zeker, wij kijken zeker waar we invloed kunnen hebben over als wij dingen zien die beter kunnen. Maar wat wij zien, en daar werken we ook vanuit, is de best practice. Dus wat wij hebben de mogelijkheid of het voorrecht dat we in al die organisaties mogen werken en mogen kijken. En daar zien we ook heel veel goede dingen die wij ook weer mee kunnen nemen naar een volgende. We zien ook dingen die niet goed gaan. En als we dat bij een ander zien, kunnen we het sneller allokeren en ook sneller oplossen. Dus wij willen vooral die invloed echt op ons niveau, tactisch operationeel, waarbij je ook direct het resultaat ziet. Ja.
Zijn er meerdere partijen zoals jullie eigenlijk, die op die manier werken?
Ik ben altijd heel slecht in het benoemen van...
Nee, maar bedoel, dan kun je samen een vuist maken, dat bedoel ik. Weet je wel, jullie concurrenten, jullie zijn samen bezig voortwaarts te gaan, zou ik maar zeggen. Maar oké. Okay. Hey, we zijn alweer richting het einde van het programma. Tony ook, of had je nog een vraag aan Karel?
Ja, ik heb wel een vraag. Kort? We zitten hier over tech-innovatie te praten. Ik ben wel heel benieuwd. De zorg moet komende jaren ook weer fors gaan besparen. Hè? Welzijn, ouderenzorg, overal moet de hand weer op de knip. Ik ben benieuwd, wat zie je aan belangrijkste ontwikkelingen op dit moment die gaan helpen om kostenbesparing te realiseren waarbij de mens niet uit het oog verloren wordt?
Oh, strak omlijnde vraag.
Ja,
lekker.
Dat is een hele,
Ik wou hem relatief kort houden.
Bijna afronden, ja. Nou ja, ik denk zeker de technologische ontwikkeling is daarin belangrijk. En wat ik eigenlijk net noemde is het gemis aan integratie van die data, maar ook aan tooling om de zorgprofessional in eerste plaats die data te laten interpreteren. Daar ligt echt de belangrijkste meerwaarde. En die integratie van eigenlijk de hele zorginformatie, dat is belangrijk.
Ja, ik ben maar een boer, hè? Maar dan vertaal ik dat in mijn eigen woorden. Dan zeg ik, oké, doordat processen efficiënter zullen gaan, kunnen gaan, zou je kosten kunnen besparen en heeft de patiënt er uiteindelijk veel meer aan.
Ja, nou, het is niet alleen efficiëntie. Het gaat ook om het wegnemen van de variatie. Hè, dus mag ik één verhaal vertellen?
Ja, doe het in één minuut. Ja.
Ja. Nou ja, kijk, wat je ziet is dat nu vanuit de regelgeving en vanuit het huidige organisatorische werkveld hebben we de specialismen. Eigenlijk iedereen is gespecialiseerd in iets en doet dat heel goed. Daartegenover staat dat we dus zorgpaden hebben geïmplementeerd, waarin we ook bepaalde patiënten met specifieke aandoeningen in dat zorgpad er doorheen halen. Maar het is niet altijd zo dat de patiënt in één zorgpad hoort. Soms is er wat anders aan de hand. En die specialisten, er is zoveel data, die kunnen dat niet meer overzien. Of die zien dingen niet. En dus weten ze ook dingen niet, waardoor ze dus dingen ook missen. In dat perspectief moet je ook zien dat als je wel integreert en die specialist informatie geeft vanuit de data, nou zeg vanuit heel Nederland, dan kan die ook op juiste momenten ondersteuning krijgen in zijn beslissingen. Om bijvoorbeeld een patiënt toch iets anders mee te geven. En waardoor die dus sneller ook in het juiste proces zit.
Ik denk dat jullie gewoon lekker onder genot van een kopje koffie, thee of watertje gewoon even lekker straks nog verder moeten bijkletsen. Ik zou het heel graag heel lang doen, maar goed jongens, de tijd zit ook weer een beetje op. Even heel kort, Tony. Vraag altijd de gast aan het eind waar ze zich op verheugen de komende week. Nou, weken wellicht, hè? Met zo'n periode voor de deur. Waar verheug je op?
Ja, morgen heerlijk op vakantie met de gezin naar Texel.
Oh ja.
Dus dat is voor mij echt even het belangrijkste. Je ziet gewoon dat als je bezig bent in deze sector, er is altijd iets wat aandacht vraagt. En dat is ontzettend mooi. Maar eigenlijk zie ik ook in dit gesprek wel een stukje bezinning terugkomen over waar zijn we mee bezig als het gaat over innovaties. Nou, en dat wil ik de komende weken gaan doen. Gewoon rustig met een paar goede boeken erbij. Eens even de zinnen totaal verzetten en nieuwe beelden vormen. En dan weer terugkomen en dan weer vol aan de bak.
Ja. Mooi zo. Wat ga jij doen, Karel? Waar verheug je op?
Nou, zeker ook hetzelfde. Even een stukje reflectie, maar ook absoluut over het najaar en begin volgend jaar, waarin we ook echt wel weer met nieuwe dienstverlening komen, nieuwe events hebben, veel uitdagingen hebben op het gebied van innovatie. Dus ik kijk er naar uit naar wat we na de zomer gaan doen.
Heren, hartelijk dank. Tony Mol, algemeen directeur van Startblok. En Karel Doerts, oprichter en directeur van Calcio Healthcare. Dank jullie hartelijk. Zeer innovatief. Ja. Lekker. Toch een positieve vibe net voor de zomer. Jij bedankt voor het kijken en wat luisteren naar deze aflevering natuurlijk. Wil je eerdere afleveringen bekijken of beluisteren? Dat kan natuurlijk op streamingsdiensten, ICFM-app, dan wel het Kandameren Tech-platform. De komende weken zijn we even uit de lucht. Met 3 september zijn we er weer. Tot die tijd natuurlijk een hele fijne zomer. En graag tot de volgende keer.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door gemeente Almere.